Boendroe FM Radio, van en voor Amsterdammers wereldwijd. Luisteraars, welkom. Mijn naam is Helen E. Gill.
Daarnet een fragment uit de kaziekelmedley van Thelma Ment. Wij danken haar zoon Erwin Ment die Helen J. Gill toestemming heeft gegeven om de muziek te gebruiken.
I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt.
Just tell me, where do you draw the line when it comes to freedom? Is it between upholding the me, myself, and I behavior on radio and TV, where egos fight each other to be in the spotlight? Or do you remain critical by regularly inviting your audience to give feedback for improvement? Hello. You are listening to Salto Amsterdam, Caribbean FM, Boendroe FM, Helen Gill and Friends.
I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high, and then he'd lightly touch down. Met him in a cell in New Orleans, I was. Well, I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. As he spoke right out,
er valt veel meer te beleven tussen hemel en aarde dan ons dagelijks toekomt. Boendroe FM Radio, van en voor Amsterdammers wereldwijd. Hallo luisteraars. Ontdek met ons de wonderen van de wetenschap, de mysteries van het paranormale en de schoonheid van de kunst. Wij zijn wekelijks te beluisteren op dinsdag van 9 tot en met 11 uur via salto.nl en ga dan naar Caribbean FM.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance.
U luistert naar Bontroe FM op Salto Caribbean FM van 9 uur tot 11 uur. In het eerste uur, aftopstips, digitaal nieuws en actualiteiten over kunst, maatschappij en het universum. In het tweede uur, kunstenaars in samenwerking. WRC Suriname, mensenrechten en vormen van geweld. En NaturX benadrukt dat jouw natuur jou alles biedt wat je nodig hebt.
Sammy Davis Jr. recorded Mr. Bojangles in 1972. It was released as a single on the People Tree.
Hallo, mijn naam is Shana Abtots, A B dot Z Abtots, het alter ego van Helen J. Gill.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Why can't you come back and dance?
I will never forget that winter morning as I watched our girls, just 7 and 10 years old, pile into those black SUVs with all those big men with guns. And I saw their little faces pressed up against the window. And the only thing I could think was, what have we done? See, because at that moment, I realized that our time in the White House would form the foundation for who they would become. How we urge them to ignore those who question their father's citizenship or faith. How we explain that when someone is cruel or acts like a bully, you don't stoop to their level. No, our motto is, when they go low, we go high.
Well, I was down and out.
Former First Lady Michelle Obama says she is standing by her motto, when they go low, we go high. In an interview for CBS This Morning, Obama spoke with Gayle King about the current administration.
He danced for you. In worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe.
Onze programma's worden mogelijk gemaakt door toegewijde ondernemers van het netwerk Helle Gill & Friends. Zonder hun inzet zou Bontroe FM niet bestaan. Dank aan Carla Bakboord, Nanda Baldeo, Hanna Belliot, Beryl Biekman, Walter Boerne, Marianne Dorder-Servet, Roy Kaikusi Groenberg, Gerda Haverton, Denise Janna, Roy B. Kwamimba, Emmanuel Merkus, Carla Milan, Ramon Poepon, Jan Rampizoen, Yvonne Risti, Flos Rustveld, Gerrian Tjong Ayon, Tara, Hoederazing Pharma. Dankjewel bestuursleden. Hartelijke dank begunstigers en medewerkers. Samen maken wij programma's met de focus op de Caribische gemeenschap wereldwijd.
Lord, he talked of life in worn-out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe.
Beste luisteraar, wij van Wondro FM wensen u alle goeds toe. Sterkte als u mindere momenten hebt. En heel veel wijsheid toegewenst in al wat u onderneemt of nog van plan bent te doen.
I met him in a cell in New Orleans I was. Well, I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. As he spoke right out, talked of life. Lord, he talked of life.
De zomerstop is voor velen voorbij. Helaas is het niet voor iedereen mogelijk om op vakantie te gaan, om diverse redenen. Op dinsdag 3 september 2024 hervat Bontro FM Radio de uitzendingen bij Salto Amsterdam, Caribbean FM. De meeste radiocollega's beginnen in september weer. Wij wensen iedereen veel werkplezier en luistergenot toe.
Goedemorgen, beste luisteraars. Ik ben Ramon van Radio Jamorike en we starten wederom op woensdag 4 september om 16 uur.
Mina Vlos Rustveld en je Archie Firi FM. Mogo doen Trasani. Mogo na Dimon Omroep. Mogo doen Sandra Pe in a Fodeuro Commanding. Da Mina Vwaka Solati Ta Kuru Ta Dungru. Alessandra, dat je wordt ook een dagje ouder en je moet voorzichtig zijn, toch? Je weet het nooit, toch? Dus mijn oude Archie Jaso heeft kan de van Lisi Venting, Iwango Archie Radio Dimon. Deze zaterdag na donderdag maanding, dus voor de euro komen maanding. Moeten voor 10 euro tang aan 12 euro.
Roy Kaikuzi Groenberg, Walter Boerne en Hanna Belliot zenden dan weer wekelijks uit als van ouds. De overige radiocollega's van Caribbean FM zijn dan ook actief. Kortom, een septembermaand om naar uit te kijken. Wij zijn weer te horen op de frequentie van Salto Amsterdam, Caribbean FM. Groetjes, Helen Gill and Friends.
De uitzending van dinsdag 3 september 2024. Abtots tips, zomerstop, vitaminen, digitaal, senioren, technieuws kennis students. Omroepers in september, zwarte vrouwen voor techniek, kenniscentrum sport en bewegen. Hoe geef je een leuke en goede sportles aan senioren? Universiteit van Nederland. Met welke persoonlijkheid heb je het meeste succes op de werkvloer? NASA Glenn Research Center. NASA interns virtually share space. Tech lessons with students in Kenya. BNR Big Five. Sander Klaus.
The University of the Netherlands. Are vitamin pills unhealthy? Hello. You are listening to Bontro FM, Salto Amsterdam, Caribbean FM.
De R zit in de maand. Daar gaan ineens mensen allerlei vitaminepillen slikken. Baat het niet, dan schaadt het niet, zo denkt men. Maar dat klopt niet. Ik ben Renger, voedingswetenschapper, en ik ga je laten zien waarom bijna niemand in Nederland vitaminepillen zou moeten slikken. Sterker nog, je kunt er een vitaminevergiftiging door oplopen. De meeste mensen die denken vooral aan vitamines op het moment dat de R in de maand komt. En dat komt eigenlijk door vroeger. Wat was vroeger het geval? Mensen hadden niet de hele tijd beschikking over verse groenten en vers fruit. Dus in de herfst werden groenten en fruit werden in potten gedaan. Dat werd weggezet en in de loop van de winter nam dat vitaminegehalte steeds meer af. Dus in het voorjaar kregen de mensen vitaminetekort. En dat betekende dat ze op een gegeven moment voorjaarsmoeheid gingen krijgen. Nou, tegenwoordig kun je op elk moment van het jaar kun je verse groenten en fruit krijgen. Dus een vitamine C-tekort komt gewoon bijna niet meer voor. Vitamines zijn heel belangrijk voor je en we hebben er maar heel weinig van nodig. En daarom heten ze ook wel micronutriënten. Als je het hebt over verse groenten en fruit, heb je het over één vitamine, namelijk vitamine C. Maar het zijn er 13. Hier heb ik vitamine A. Vitamine A is belangrijk voor je ogen, voor je huid en voor je afweer. En dat halen we uit vlees of uit gekleurde groenten vooral. Vitamine B, dat is niet één vitamine, dat is een groepje van 8 vitamines. Dat is belangrijk voor het zenuwstelsel. En we halen het uit brood, het volkoren brood, volkoren producten. We halen het ook uit groenten. En vitamine B12 is een hele speciale, die zit vooral in zuivel en vlees. Kortom, je hebt ze allemaal nodig om gezond te blijven. Zie die vitamines eigenlijk als een soort bouwsteentjes. Hè? Dus die zorgen samen dat de processen in je lichaam goed kunnen functioneren. Ze zitten dus op hele belangrijke plaatsen. Nou, neem bijvoorbeeld vitamine B12. Als je te weinig vitamine B12 krijgt, dan gaat het mis omdat je lichaam niet de juiste manier bloedcellen kan maken. En die bloedcellen die kunnen dan ook niet zo goed functioneren en dan kan je bloedarmoede krijgen. Nou, die vitamine C, die ga ik hier heel voorzichtig uithalen. Vitamine C is voor een aantal dingen belangrijk, maar als je tekort aan vitamine C hebt, dan kan het op een gegeven moment zijn dat je last krijgt van je tandvlees zo erg dat je tanden gaan uitvallen. Of je afweer wordt minder en dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld vaker verkouden wordt. Kijk, als je langdurig tekorten gaat krijgen aan vitamines, ja, dan kan het op een gegeven moment echt mis gaan in je lichaam. En dan krijg je dus dat processen het gewoon niet meer goed doen. Ja, en uiteindelijk kan het op een gegeven moment helemaal misgaan. Een bekend voorbeeld uit de geschiedenis waren de vitamine C-tekorten die voorkwamen op die schepen die allemaal naar Indonesië voeren. En die mensen wisten niet dat ze verse groenten en vers fruit nodig hadden en hoe belangrijk vitamine C was. Dus die kregen pijn en de tanden vielen uit en uiteindelijk zijn er dus echt heel veel mensen overleden. Maar gelukkig zien we in Nederland op dit moment dit soort tekorten niet meer voorkomen. We zagen net dat te weinig vitamines slecht voor je kunnen zijn. Maar te veel kan ook fout zijn. Een beruchte is wat dat betreft vitamine B6. En bij vitamine B6, als je daar te veel van neemt, kun je problemen krijgen met je zenuwstelsel. En dan kan je dus ook krijgen, krijg je ook zenuwpijnen van. En bij topsporters heeft dat in het verleden echt tot problemen geleid, waardoor ze gewoon niet meer goed konden sporten. Nou, kijk, als je kijk wat er in één zo'n pilletje zit. Er zit 22 milligram vitamine B6 in. En je hebt per dag ongeveer 1,5 milligram nodig. Nou, als je nou kijkt hoeveel je daarvoor zou moeten eten, dan heb ik hier een bak met 4 kilo walnoten. In 4 kilo walnoten zit ongeveer 22 milligram vitamine B6. Nou, zou je dat eten? Ik niet. Ja, en dan kan het nog gekker. In Nederland maximaal 22 milligram, maar als je op internet soms producten ziet, daar zit soms wel 100 milligram in. Dat zouden dus 4 van deze bakken zijn. Nou, eentje waar je ook mee moet oppassen is vitamine A. En het probleem met vitamine A is dat die zich langzaam gaat stapelen. Dus in het begin heb je daar misschien niet zoveel last van. En dan krijg je te maken met vergiftiging op een gegeven moment. Nou, vanuit je voeding krijg je vitamine A vooral binnen door het eten van lever. Je kunt vitamine A ook binnenkrijgen door het eten van bijvoorbeeld wortels. Maar daar is iets speciaals aan de hand. Want in die wortel moet je die vitamine A eerst losknippen. En dat losknippen dat gebeurt vanuit de stof beta-carotene. Nou, in je lichaam heb je dus eigenlijk schaartjes die beta-carotene als het ware in tweeën knippen. En daardoor krijg je 2 vitamine A-molecuultjes terug. Als je genoeg hebt, houdt dat knippen gewoon op. En daardoor kan je nooit een vitamine A-vergiftiging krijgen door het eten van wortels of paprika. Nou, er zijn ook vitamines die zich niet opstapelen. Bijvoorbeeld vitamine C. En dat plas je gewoon uit als je te veel krijgt. Nou, hoe weet je nu of je goed zit? Nou, een volwassen persoon heeft bijvoorbeeld 2,8 microgram vitamine B12 nodig. Nou, dat kun je tekenen. Dan krijg je hier een curve. En dan heb je het optimum, dat is die 2,8. En dan heb je hier een gebied, dat noemen we het optimumgebied. Daar zit een beetje spreiding in. Dat is ongeveer wat je nodig hebt. Nou, kijk, daar zit je ongeveer als je een halve liter yoghurt neemt. Dan zit je bij het optimum. En als ik nou voedingssupplementen neem, pillen met vitamine B12, ja, dan zit ik hier ergens. En hoe meer, des te meer ik in dit gebied terechtkom. Nou, de meeste van ons hebben dus die B12 niet nodig. Maar er zijn een paar uitzonderingen. Als je vegan eet, eet je dus geen yoghurt. Dan kan het zijn dat je een tekort krijgt. Dus dan zou je vitamine B12 moeten bijslikken. Hetzelfde geldt voor oudere mensen. Mensen die een maagverkleining hebben gehad. Bepaalde medicijnen zorgen dat je minder binnenkrijgt. Ja, en ook voor topsporters kan het in bepaalde gevallen nuttig zijn om vitamines te slikken. Nou, en mocht je je nou toch zorgen maken, dan kun je het beste een multivitamine tablet nemen. En dan moet je goed letten op de ADH, de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Daar moet je mee in de buurt blijven. Maar in het algemeen kun je ze veel beter uit je voeding halen. We krijgen in principe die dingen gewoon binnen in de juiste verhouding via onze voeding.
geef je een leuke en goede sportles aan senioren. Ga naar de website van Kenniscentrum Sport en Bewegen. Hallo? U luistert naar Bontro FM, Salto Amsterdam, Caribbean FM.
Nou, ik ben Ike Salle en ik ben al 25 jaar meer bewegen voor ouderen docent. We zijn hier in Dieren. In deze sporthal geef ik elke maandagmiddag 2 seniorensportlessen. De eerste les is gymnastiek en de tweede les is een sportspelgroep. En er is een gemengde groep van mannen en vrouwen en de oudste deelnemer is 86 jaar. Voor mijn deelnemers en voor alle deelnemers in het algemeen is het belangrijk om elke week te sporten, omdat het geeft ze een doel. Een doel van wat ga ik vandaag doen. Dus mensen worden gezien en gehoord, ze ontmoeten elkaar. En daarnaast werken we natuurlijk gewoon heel actief aan een vitaal en gezond leven. En daarom is het wat mij betreft belangrijk dat mensen die wat ouder worden blijven sporten en bewegen. Het begint altijd met in de sfeer komen. Je wil gewoon graag dat mensen het gevoel krijgen en het lichaam het gevoel krijgen van hé, we gaan wat doen. Dus het heeft vooral met sfeerbeleving te maken. Dan krijg je een stukje waarbij je mensen fysiek wil uitdagen. Dus je wil wat hartslag omhoog, je wil wat flexibiliteit in de gewrichten bewerkstelligen. Meestal probeer je een onderdeel te doen waarmee mensen met elkaar dingen doen. In tweetallen of een drietallen of een viertallen, dus het ontmoetingsmoment samenwerken. En dan kan het uit van alles bestaan. Balans, krachtoefeningen, van alles. Dat is elke week anders. Je kiest gewoon iets wat op dat moment wat je aan de bod wil laten komen. En we eindigen eigenlijk altijd met een heel leuk spel. Naast het sociale aspect is het heel erg belangrijk dat de mensen flexibel blijven. Dat ze lenig blijven, dat ze sterk blijven. Wat je eigenlijk wil bereiken is dat de mensen hier blootgesteld worden aan bepaalde bewegingsvormen, aan situaties waar ze in hun dagelijks leven profijt van hebben. Dus je biedt ze iets aan, zij denken dat ze een oefening aan doen zijn of een spel aan doen zijn, maar ondertussen weet ik van als jij straks door het dorp loopt en het is druk en je moet uitwijken voor een fietser, dat kleine stukje achteruit stappen of dat kleine stukje naar vooruit stappen, dat heb je hier geoefend, maar het helpt jou in het dagelijks leven. Bij deze doelgroep is het heel belangrijk dat je de groep in zijn totaliteit in de gaten houdt, maar daarbinnen elk individu zie je. En je probeert ook met elk individu contact te maken. En zo voelt iedereen zich thuis en welkom. Daarnaast ben je ook een soort connector. Je probeert mensen met elkaar te verbinden. Je probeert dat ze ook na de gym misschien met elkaar contact hebben. Dat ze een beetje op elkaar letten, dat mensen niet alleen zijn. En ik vind het heel belangrijk dat we alle facetten van het bewegen aan bod laten komen. Deze groep die treft elkaar altijd elke eerste maandag van de maand. Maar er zijn ook groepen die dat elke week doen na de les. En die elke week samen koffie drinken. Maar dat sociale aspect van ontmoeting, dat hoort er gewoon heel erg bij. Je doet al 25 jaar met ontzettend veel plezier. Je krijgt ontzettend veel terug. De mensen zijn vaak dankbaar. Ze komen trouw. En jij zorgt ervoor dat zij in hun vrije tijd een leuke tijd hebben. En dat maakt het zo'n ontzettend leuk vak.
I've seen that face before. Oliba Tingo is a single by Jamaican singer Grace Jones, released in 1981. The song is a reworking of Astor Piazzolla's Oliba Tingo. The song includes spoken parts in French, written by actress Natalie Delon, which translates, "What are you looking for? For death. Who do you think you are? Do you hate life too?" Jones also recorded a Spanish language version of the track, and an English version with the French passage recited in Portuguese. Hello. You are listening to Bondru FM, Soto Amsterdam, Caribbean FM. We'll be right back.
Dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses fringues, sur les murs de photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré.
Hey everyone, I'm Anthony Mackie and I'm hosting a National Geographic special that uncovers the delicate balance between humans, sharks, and the ocean. Now I know NASA sends astronauts to space and explores the cosmos, but what does NASA, a space agency, have to do with sharks?
Hi, my name is Ivona. I'm a NASA oceanographer, and first to answer the questions, NASA cannot see sharks from space. However, being up in the air has its own advantages, as you well know. So looking at Earth from this vantage point of space allows us to see the environment the sharks are living in. Our Earth satellites can see ocean currents, surface salinity, surface temperature, and also little phytoplankton that feeds the oceanic environment. So we compare that information with sharks' movement and behavior to understand how they're responding to changes in its environment.
Does NASA have any earth science research in my home state of Louisiana?
Yes, NASA keeps its eye on coastal Louisiana. Louisiana, for difference than many other parts of the world, it's really suffering from sea level rise, increasing temperatures. And NASA can use their Earth Observing Satellite to look at the impact of the sea level rise and its increasing temperatures, not just to the ocean coastal communities, but land ecosystems such as the wetlands. And also, what kind of impact does it have on shrimp fisheries and aquaculture? On the other side, you can roll back to the ocean and start using NASA's Ocean Observing Satellites to look at how much food is there for that aquaculture, or like, is there harmful algal blooms happening, and things that are really important for day-to-day decisions that humans make.
I'm so glad this is an area NASA is studying. This leads me to my next question. How does NASA study the ocean as a whole?
NASA has a whole suite of Earth Observing Satellites that allows us to see all systems of the Earth, so land, ocean, atmosphere, and ice. And that's important because all these systems are interconnected, so we want to know how they're talking to each other and stuff. But when it comes to ocean, we have a whole suite of satellites that are looking at the physics and chemistry and biology, and being able to see ocean day-to-day changes, also long-term changes. But that's not all. NASA conducts different experiments, studies that allows us to see a little bit deeper what's happening in the surface of the ocean, but also in the depth of the ocean. And ultimately, we can take all this data and plug it in Earth system models, and they allow us to better understand what's going to happen in the future in the oceans of this world.
That's incredible. I've always wondered how local organizations are able to make better decisions for their communities. And it's great that NASA data helps with this. Huh. Has NASA found oceans on other planets? And what about sharks?
Well, yeah, NASA actually has a whole team of scientists studying the ocean worlds. That's how we call these planets and moons and solar systems we believe have oceans there. The technology that they would develop to study the ocean on this planet is very similar to technology that we're going to take to study the oceans on another planet and then look for life in them and maybe, you know, even sharks.
It's cool knowing that there are teams on Earth studying the interconnected systems on our special planet. Thank you for all that you do.
No. Thank you, Captain America.
Welke persoonlijkheid heb je het meeste succes op de werkvloer? Dit is de Universiteit van Nederland.
Dank u wel. Dames en heren, ik zou u graag willen vragen, denkt u eens even aan een collega. En als u niet meer werkt, denkt u dan aan een voormalig collega. En als je student bent, denk dan maar even aan een huisgenoot of een andere persoon die je heel naast staat. Heeft u allemaal iemand in gedachten? Oké. Zou u mij in een paar bijvoeglijke naamwoorden, denkt u even welke bijvoeglijke naamwoorden passen bij die persoon? Heeft u woorden in gedachten?
Doortastend
hoor ik je al. Ja, mag ik er nog eentje?
Collegiaal.
Gedreven. Empathisch. Empathisch, nou dit, zo komen we het kwartier makkelijk vol. Dat klopt ook, want de Nederlandse taal heeft zo'n 9000 woorden waarin wij elkaar beschrijven. En ik heb hier een woordenboek meegenomen en in dit woordenboek staan ongeveer 9000 woorden waarin wij plachten elkaar te beschrijven. Nou zijn er een aantal van die 9000 zijn niet meer echt gebruikelijk, zoals gepasporteerd, ik weet niet of je weet wat dat betekent. Of zoor, zoekt u dat maar eens even op, dat is een bijvoeglijk naamwoord. Zoekt u het vooral even op. Maar er zijn dus heel veel woorden die we niet meer heel erg veel gebruiken. En als we die er nou uithalen, dan houden we ongeveer zeggen 1000 tot 1200 woorden over, waarin wij de neiging hebben om elkaar te beschrijven. Stelt u zich nou eens voor dat we die 1200 woorden, die gaan we met z'n allen deze avond, gaan we ze even op een post-it plakken, op een briefje. En dat plakken wij allemaal op deze muur achter mij. Stelt u zich even voor, 1200 woorden hangen hier achter mij. Wat u zal opvallen is dat er bepaalde woorden heel erg snel gaan samenhangen. Je kunt zich voorstellen dat iemand die actief is vaak ook heel erg energiek. Of iemand die heel erg precies is, is ook heel erg gefocust. En zo kunnen we clusters gaan maken van die woorden. Gelukkig kun je tegenwoordig met een computer, kun je ook aan de computer vragen, zijn er nou bepaalde clusters te maken? Dat heet een factoranalyse. Dat wil zeggen, de computer gaat kijken welke woorden passen nou het meeste bij elkaar. Het blijkt dat wij de neiging hebben om elkaar te beschrijven in 5 verschillende dimensies, in 5 groepen van woorden. En die wil ik graag even met u doornemen. Het is heel makkelijk te onthouden. Het Engelse woord voor oceaan is ocean. En O-C-E-A-N is de afkorting die hoort bij de 5 karaktereigenschappen waarin wij elkaar beschrijven. De O is van openheid voor ervaring, openness. Bent u een beetje intellectueel? Bent u iemand die heel erg fantasierijk is? De C staat voor consensueusheid. Dat is zo'n woord waarvan ik toegeef dat ik het na 17 jaar nog steeds af en toe verkeerd schrijf. Consensueusheid, dat wil zeggen, bent u nauwgezet, bent u gefocust, bent u doelgericht, bent u iemand die doet wat hij moet doen. De E staat voor extraversie. Bent u extravert, vindt u het leuk om in groepen, bent u iemand die graag spreekt, die graag in groepen bent. De A staat voor agreeable, bent u een beetje aardig, bent u vriendelijk ten opzichte van anderen. En de laatste is neurotisch. Sommige mensen hebben de neiging om wat meer neurotisch te zijn dan anderen. Nou, hoe meet je? Dit noemen we de Big Five. En het leuke van de Big Five is dat als je een Nederlands woordenboek pakt, dan krijg je precies 5 trekken eruit waarin mensen elkaar beschrijven. Het leuke is, die krijg je ook in het Duits, in het Frans, in het Engels, in het Turks, in weet ik veel wat van talen. Je krijgt in verschillende talen steeds 5 karaktereigenschappen waarin wij elkaar beschrijven. Dan kunt u misschien denken van ja, maar dat zeg ik over mezelf. Hè, want veel persoonlijkheidstesten zijn van jezelf over jezelf. Maar je kunt die natuurlijk vergelijken met de score van een partner. Hè, wat vindt de ander van jou? Of wat vinden collega's van jou? En het blijkt dat mensen eigenlijk vrij eerlijk zijn over hoe ze in elkaar zitten. Dus die 5 persoonlijkheidstrekken die zitten er ingebakken. Nou, voor de mensen die kinderen hebben, die weten misschien dat kinderen voor een deel worden geboren met een karakter. Zeker als u 2 kinderen heeft, of een broer of zus heeft, dan heeft u dat al gemerkt. Op hele jonge leeftijd was de een wat angstiger en de ander wat minder. En de een was wat neurotischer dan de ander. En de een was, het ene kind geeft je een speeltje en die vraagt waar is de gebruiksaanwijzing. En de ander die begint meteen te spelen. Persoonlijkheid is iets wat we voor een deel hebben gekregen op het moment dat we werden geboren. Het ontwikkelt zich nog enigszins verder uit. En Erik zal daar zo meteen iets over vertellen. Een persoonlijkheid kan zich gedurende de puberteit nog enigszins ontwikkelen. Maar op een gegeven moment ligt het vast. En dat is voor ons in de arbeids- en organisatiepsychologie heel erg interessant. Een medewerker die binnenkomt, die solliciteert, daar kun je dus een persoonlijkheidstest afnemen. En vervolgens kun je kijken wie er nou het meest succesvol wordt. Als ik nou die 5 karaktereigenschappen neem, dus openheid voor ervaring, consensueusheid, extravert, een beetje aardig en neurotisch. Welke van die 5 denkt u is de beste voorspeller of mensen nou goed worden in hun werk? Wat denkt u? Consensueus. Heel goed. Mensen die nauwgezet zijn, die hebben in hun persoonlijkheid dat ze doen wat ze moeten doen en ze laten wat ze moeten laten. En dat is voor het werk natuurlijk ongelooflijk belangrijk, want die mensen zijn gefocust, die gaan niet allerlei dingen erbij pakken, die maken een afspraak en die doen dat ook daadwerkelijk. Dus nauwgezetheid is de beste voorspeller van prestatie. Er is er ook nog eentje van die 5 die consequent eruit komt als een voorspeller die slecht is voor je. En dat is neuroticisme. Mensen die neurotisch zijn, die angstig zijn, die emotioneel wat minder stabiel zijn, worden over het algemeen beoordeeld als iets minder goed. Tot slot zou je nog kunnen zeggen, deze 2 overigens zijn consistent. Dus in de meeste beroepen geldt, er zijn een paar uitzonderingen, zoals hele creatieve mensen, die pakken 100 dingen op en 1 daarvan wordt misschien succesvol. Maar voor de meeste van u geldt, als u nou gewoon dat u moet doen wat u moet doen. U heeft een taak en die moet u volbrengen. Dus consensueuze mensen en mensen die niet neurotisch zijn, is eigenlijk de beste combinatie op de werkvloer. En het blijkt ook, en we hebben binnen de psychologie daar inmiddels zo'n 50 jaar ervaring mee, dat mensen die goed scoren op deze testen, dus goed op consensueusheid en laag op neuroticisme, dat die consequenter uitkomen als beste presteerders. En dat hebben we in 1000 studies gevonden en dat komt er consequent steeds uit. Hoog op consensueusheid, laag op neuroticisme. dan kunt u zich misschien voorstellen van ja, maar op het moment dat ze gaat ontwikkelen, als ik daar niks meer aan kan doen, kun je nou op de werkvloer daar nog iets aan doen? Kun je iemand dan nog coachen? En het antwoord op die vraag is eigenlijk nee. Als iemand niet conscientieus is, kun je hem beter een assistent geven. Je kunt beter iemand geven die een beetje helpt. Want als je ze een cursus time management geeft, dan komen ze te laat en ze vergeten het boek. Dus voor de werkvloer is het heel belangrijk om te kijken wie we nou eigenlijk zijn. Maar de vraag is natuurlijk, wij in de organisatiepsychologie, wij vinden dus dat medewerkers een bepaalde persoonlijkheid hebben. Maar we weten dat het in het woordenboek bestaat. Maar de vraag die wij hebben, en dat is een bruggetje naar de personen die iets verderop bij mij in de gang zitten op de Vrije Universiteit, namelijk de neuropsychologie. Kun je nou in het brein zien dat die persoonlijkheden ook echt bestaan? Kun je nou in het brein terugvinden hoe je in elkaar zit? Het antwoord op die vraag komt van mijn zeer gewaardeerde collega Erik Scherda.
Dank je, Kilian. Ja, mijn vraag aan u zou zijn: denkt u dat er onderzoek is die zich gericht heeft op, is die Big Five, zijn die nou inderdaad terug te vinden in het brein? Ik moet dat aan u vragen. Denkt u dat dat gebeurd is, het onderzoek? Wie van u denkt, misschien handen, ik kan het niet helemaal goed zien, maar een beetje wuivend, wie denkt dat die Big Five zijn terug te vinden? Wie denkt dat ze niet zijn terug te vinden? Wie denkt er helemaal niks? Ook zorgelijk natuurlijk, zoals u dat weet. Als ik u zeg, het is terug te vinden. Het is terug, heel, heel spannend om te kijken hoe dat dan werkt. Maar een klein extra vraagje zou zijn. Die nauwlettendheid, dat conscientieusheid. Denkt u dat dat terug te vinden is in het brein? Welk deel van het brein, laat ik hem specificeren. Welk deel van het brein, denkt u, bemoeit zich enorm met dat, met die, zeg maar, dat conscientieus werken? Welk deel? U bent nou een beetje into the brain. Iemand doet zo tegen mij, ja, dat is toch wel misschien wel de beste opmerking van deze hele avond. Maar u heeft wel gelijk, het is namelijk de frontale lob. Misschien kunnen we het er even bij halen. Ja, dus helemaal top. Frontale lob, dat verbaast u natuurlijk niet, want dat deel van dat brein is uiteindelijk ook het laatste klaar in de ontwikkeling. Misschien vertel ik u niks nieuws, maar het past heel erg in dit verhaal. Die frontale lob, die de grote delen daarvan, ontwikkelen zich nog door tot het 25-30ste levensjaar. En het conscientieuze werken, zeg maar, dat begrijpt u wel, dat kan ook groeien door die tijd heen. Hè? Hoe ouder we wat worden, wellicht worden we steeds meer conscientieus en meer oplettend, meer nauwgezet in ons werk. Dat is heel logisch. Meisjes misschien nog wel wat eerder. Misschien wel zeker wat eerder dan jongens. Want die frontale lob die rijpt wat eerder bij meisjes dan bij jongens. Dus dat is allemaal heel goed te verklaren. En die frontale lob, omdat die het laatst klaar is, controleert hij de rest van de hersenen. Dus het is echt een regulator. En dat past natuurlijk heel erg ook bij nauwgezet werken. Dat u goed kunt reguleren, dat u goed plannen kunt maken. Dat u ook heel goed problemen kunt oplossen. Al die dingen dat je denkt van ja, zelfreflectie. Dat zijn functies, dat zijn hersenfuncties. Hè? En daar speelt, hè, u mag niet meer lokaliseren. Ik doe het nu een beetje, maar u begrijpt, dat zijn neuronale circuits. Het zijn, wat u toen net ook al heeft gezien in het voorgaande college, het zijn gebieden die met elkaar communiceren. Dat is ook veel spannender dan te zeggen iets zit daar en iets zit daar. Maar die prefrontale cortex speelt er dus een hele grote rol. Ook bij dat probleemoplossend vermogen, ook bij die nauwgezetheid. Maar ik moest een beetje, ik vond het wel leuk en was een beetje spontaan, omdat Kilian het had natuurlijk over uw collega's. En ik heb geen wetenschappelijk onderbouwende voor, maar ik roep wel altijd. Stel u, wie van u heeft een rottige collega? Mag ik dat even weten? Ja, of bent u met uw collega's gekomen vanavond? Dan kunt u er niet veel over zeggen. Maar wie van u heeft een collega wat je denkt, liever niet? Even handen? Ja, toch een paar. Nou, de rest jokt, maar dat geeft niet. Maar die rottige collega, hè? Als je het nou hebt over hoe hou ik mijn frontale lob zo actief mogelijk, dan is die rottige collega is natuurlijk geweldig. Nou, ik zal het uitleggen, want u moet met die rottige collega omgaan. U moet de problemen die collega voortdurend op, moet u steeds oplossen. Hoe ga ik er vandaag weer doorheen komen? Ideaal voor die frontale lob. Ik stel voor loonsverhoging en vooral niet ontslaan. Dus dat u dat even meeneemt verder. Ik bemoei me niet heel erg met de arbeidsorganisatie, misschien ook om die reden. Maar ik wou het toch met u delen. Dus die prefrontale cortex is superbelangrijk voor dat nauwgezet werken. Maar er is meer. Welk netwerk bemoeit zich nou, zeg maar, met die Big Five? Want er blijven er nog vier over, we hebben er maar één gehad. Nou, dat netwerk in de literatuur wordt genoemd het Default Mode Network. Het Default Mode Network. En daar ziet u een paar gebieden van, ik kom direct nog even op terug. Het Default Mode Network is eigenlijk een netwerk wat vooral actief wordt als u in rust bent. Dus het zit echt helemaal in u. Het is ook een stuk autobiografie, zeg maar, vertegenwoordigt dat netwerk. Het is lastig om goed uit te leggen, hoor. Maar het is eigenlijk het netwerk. Kijk, als u aan het werk bent, u bent met collega's bezig, kan het zijn dat u misschien nog een beetje buiten uw persoonlijkheid gaat. Dat u zegt, nou, hé, ik had eigenlijk nu iets lelijks willen zeggen, maar ik doe het maar niets. Hè. Terwijl u eigenlijk in uw persoonlijkheid denkt, ik had er eigenlijk wel tegenaan willen gaan. Maar als u eenmaal tot rust komt, ja, dan krijgt de persoonlijkheid waarschijnlijk zijn volle glorie. Vindt u het helder als ik het zo uitleg? Nee, u moet of spontaan ja of nee roepen. Ja. Dus dat die Default Mode Network is het netwerk wat gewoon in ons is, actief wordt als u tot rust komt en ja, het wordt gekoppeld aan onze persoonlijkheid. Wat u ook ziet, is vormt zich een soort midline. Ziet u, wordt ook genoemd in literatuur, het is een soort midline. En de functies die daar uit die Big Five worden genoemd, is extraversie, openheid en die vriendelijkheid, die agreeableness. Dus eigenlijk die drie, die zeg maar ons vertegenwoordigen in de zin van, we maken ons sociaal mens. Onze sociale cognitie, zeg maar. Ons sociale gebeuren, dat wordt eigenlijk door die lijn vertegenwoordigd. Vindt u het helder als ik het zo zeg? Dus van die Big Five zijn er drie die echt ons sociale leven, zeg maar, bepalen. En daar ziet u de gebieden die daar een rol in spelen. Prachtig. Niet voor niks is het dus ook zo, u ziet het er nu boven staan. Niet voor niks is het dus zo dat die midline, dat die ook een rol speelt bij empathie. Want empathie was dus dat grote voorbeeld van dat sociale netwerk. Empathie. Wilt u een klein voorbeeld hebben van empathisch vermogen? Vindt u het leuk? Ja. Empathisch betekent namelijk dat ik nu denk te weten wat u voelt en denkt, en u denkt nu te weten wat ik voel en denk. Vindt u het leuk dat ik met u deel, dat ik tegen u zeg wat ik nu denk dat u denkt over mij? Lijkt u dat een idee? Ja, dat is tricky, maar begrijpt u de redenering? Dat is alleen al belangrijk, hè? Dus ik ga u nu zeggen wat ik denk dat u denkt over mij op dit moment. Ik denk dat u nu denkt over mij op dit moment. God, die man op die leeftijd nog reuze uitstaan sloven. Klopt dat, dames en heren, ja of nee? Nee. Iemand zei ja, dan onaar. En u zei allemaal nee, maar u dacht allemaal ja. Maar goed, dat kun je natuurlijk nu niet zeggen. Oké, dan blijft er nog één functie over. Dat is de volgende, op dit plaatje. En dat is de onderkant van die frontale lob. De orbitofrontale cortex. En die speelt een rol bij dat neuroticisme. Want die onderkant, orbitofrontaal, zit de slag boven uw oogkas, vandaar dat lage. Die is nou weer zo belangrijk voor dat remmen. Remmen op die amygdala, weet u nog uit die andere college? Dus juist de stress, juist het niet onder controle van je angst, wat zo past bij dat neuroticisme. Daar zie je dat de remming minder is bij mensen die daar ook wat minder goed functioneren in die orbitofrontale cortex. En hebben ze allemaal gehad. De vraag die er zich natuurlijk nu voordoet, is: maar stel nou voor dat, zoals Kilian dat fantastisch zei, hoog in de conscientieusheid, laag in het neuroticisme, ideaal. Maar ik wil toch leider worden. Heb ik dan een beetje narcisme nodig? En in welke mate? Daar gaan we in het volgende college naar kijken.
Jangles and he danced for you. In worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high. Jump so high, and then he lightly touched.
touchdown. I met him in a cell in New Orleans, I was. Well, I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. As he spoke right out, talked of life.
Er valt veel meer te beleven tussen hemel en aarde dan ons dagelijks toekomt. Bontroe FM Radio van en voor Amsterdammers wereldwijd. Hallo luisteraars. Ontdek met ons de wonderen van de wetenschap, de mysteries van het paranormale en de schoonheid van de kunst. Wij zijn wekelijks te beluisteren op dinsdag van 9 tot en met 11 uur via salto.nl en ga dan naar Caribbean FM.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles.
U luistert naar Bontroe FM op Salto Caribbean FM van 9 uur tot 11 uur. In het eerste uur, aftotstips, digitaal nieuws en actualiteiten over kunst, maatschappij en het universum. In het tweede uur, kunstenaars in samenwerking. WRC Suriname, mensenrechten en vormen van geweld. En Nater X benadrukt dat jouw natuur jou alles biedt wat je nodig hebt.
Sammy Davis Jr. recorded Mr. Bojangles in 1972. It was released as a single on the People Tree.
Hallo, 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 hallo. Mijn naam is Shane Abtots. A B tot Z. Abtots. Het alter ego van Helen J. Gill. J. Gill.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles.
You just heard West African percussion, used for this program by Bondrew FM. West African percussion, used for this program by Bondrew FM.